Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
Welkom bij de technoloog nummer 335. Hallo Herbert.
Ha Ben.
We gaan beginnen. We hebben Bob Hardes te gast. Bob, je bent SEO-specialist.
Klopt.
En je hebt een boek geschreven, de Google-formule. En dan moet ik wel even uitleggen. Je had mij dat boek gestuurd. En ik denk, ja, dan heb ik weer een boek. Maar toen zat ik, in de auto en ik had natuurlijk helemaal niks te doen. Dus ik ga dat boek lezen. En toen... Wat?
Achter het stuur.
Nee, ja, ik zat in de auto. Maar nee, ik stond gewoon stil natuurlijk.
Heel wat anders.
Ik stond natuurlijk stil. Nou, ik ging dat boek lezen. En toen was ik toch meer gefascineerd dan ik had verwacht. Toen heb ik het boek ook gewoon uitgelezen. Dus, dan weet je dat. Maar beschrijf eerst maar van de Google-formule. Wat is de Google-formule?
De Google-formule bestaat niet als zodanig.
Dat staat op je boek, op de kaft. Dus ja. Moet je me ook vertellen nu.
Zullen we eerst vertellen, deze podcast gaat over advertenties die door AI worden gegenereerd. Ja. Hè? Daar gaan we het over hebben.
The future of advertising, AI-generatie, advertenties. Hoe moet Google eruit zien?
We beginnen bij de Google-formule.
En marketing en AI als geheel. Hè? Hoe die processen gaan veranderen. Zo heb ik het begrepen.
Ja, prima.
Als ik het terughaal naar de Google-formule die als zodanig niet bestaat. De uitgever zei op een gegeven moment, ja, we gaan wat voor titel gaan we doen? Het geheim van Google. Toen zei ik, nee, dat kan niet. Het is sowieso een formule. Maar het is niet één formule. Het zijn heel veel formules die in elkaar grijpen. Dat zijn de ranking signalen waar we waarschijnlijk nog over te spreken komen. Maar het is ook de formule van het bedrijf Google. Hoe Google de bedrijfsvoering in de afgelopen 25 jaar heeft gevoerd.
Het verdienmodel.
En het verdienmodel wat daar een gevolg van is. Maar wat niet aan de basis ligt van Google. Want als je verdiept in Google, dan krijg je toch een soort van hart voor de zaak. Waardoor je gauw laat afleiden en bijna kritiekloos volgt. En dan moet je jezelf telkens weer bij de kladden vatten en weer teruggaan naar kijken, hey, wat is Google? Wat doet het en waarom?
Dit klinkt als een emotioneel proces. Je zegt, als je je verdiept in Google, dan krijg je hart voor de zaak. Er zijn mensen die hebben last van het omgekeerde, kan ik je vertellen.
Daar zit iemand tegenover je, Bob.
Ja, nee, kijk, een bedrijf wat ervoor zorgt dat jij dat met de ambitie om alle informatie ter wereld te ordenen en toegankelijk te maken en bruikbaar voor de mens. Dat is toch een prachtige opdracht die twee jonge gasten zichzelf 25 jaar geleden hebben gegeven. Ja. En dat blijft zeg maar over je onderzoek heen hangen. Zeg maar die fascinatie, zeg maar dat ze dat ooit geprobeerd hebben.
Nee, dat is waar. En ze zijn ook een heel eind gekomen. Dat kunnen we hier ook wel erkennen. Hè? Dat ze die heel veel informatie hebben ontsloten. Denk alleen maar aan Maps bijvoorbeeld. Ik had niet eens gedacht dat ze daarin zouden slagen om dat al. Maar ze hebben intussen wel de tent overgedaan aan aandeelhouders die andere prioriteiten hebben.
Ja, zo is dat. Ja. Al hebben ze dat natuurlijk op een aparte manier gedaan, maar uiteindelijk hebben ze het overgedragen aan aandeelhouders.
Ja. En waarom op een aparte manier?
Nou, ze zijn nog steeds in control. Hè? Dus ze hebben gezegd van wij beste aandeelhouders, jullie mogen aandelen in ons bedrijf. Het is niet zo dat wij aandelen uit willen geven omdat we nog meer geld willen hebben. Want wij printen al geld met onze advertenties. Dus wij bieden jullie, wij zijn coulant en wij bieden jullie de mogelijkheid om in te stappen.
Bob, dat was een PR-verhaal tijdens de IPO.
Ik zeg toch dat ik hard voor de zaak heb en af en toe in die verhalen
maar nu
zit
is het al lang niet meer zo, hoor. Nu is het gewoon, als de aandeelhouders druk zetten, dan moeten 20.000 man uit. Gaan er gewoon 20.000 man uit.
10.000 zijn er uitgegaan.
Ik dacht, ga lekker overdrijven. Nee, oké. Maar ik wil ook even naar die formule. Gewoon naar de formule. Want dat vind ik leuk. Weet je, gewoon PageRank, de formule. Jij zegt, er zijn heel veel formules. Leg uit. Wat moet je doen? Weet je, als ik een website
heb. Als jij een minister-president wilt worden.
Ja, dan we gaan Herbert minister-president maken.
Wat heeft hij dan nodig? Heel veel stemmen.
Ja.
En in feite is dat... De leidende formule van Google is via links. Elke link is een stem. En hoe meer stemmen op Herbert, hoe sneller hij minister-president wordt. Of laten we een president maken He, want dan krijgt hij ook nog voorkeursstemmen die nodig zijn rechtstreeks op Herbert en niet op een partij.
Hij wil heel populair worden bij boeren.
Dan zullen wij ervoor zorgen dat de voorkeursstemmen, dus de linkteksten, stem op Herbert voor boeren. Boeren Herbert, nummer 1. Als dat de linktekst is, dat het klikbare gedeelte, en die gaan bijvoorbeeld naar jouw website waar iedereen al digitaal op jou kan stemmen, want dit is een campagne voor over 8 jaar. Dan heb je dus die voorkeurstemmen nodig, omdat je die ankerteksten, dus het klikbare gedeelte, daar zit de zoekterm in waar jij op gevonden wilt worden om door boeren gevonden worden te worden, zodat zij op jou gaan stemmen. Duidelijk?
Ja, maar even, we maken van Herbert maken we even heel erg concreet. We maken een pagina, gewoon waar we op kunnen stemmen, Herbert Boeren. Dat vullen we met content. En dan hoor je altijd, jij bent een SEO-specialist. Dus we optimaliseren die pagina's op SEO-gebied. Dat doe je nog steeds met schrijven. Dat doe je nog niet met ChatGPT automatisch. Of straks wel. Gaan we het straks over hebben.
Dan gaan we het straks over. Straks schrijven doen we iets minder.
Ja, dus hoe optimaliseer je dan die pagina van Herbert dat iedereen naar die pagina komt?
We willen eerst weten. Herbert die gaat zeg maar een partij voor de boeren zijn. Want hij heeft gezien dat er voldoende, laten we het noemen, zoekvolume is om met deze doelgroep minister-president te kunnen worden. Dus dan gaan we uitzoeken, wat zoeken zij nou feitelijk als zij willen stemmen voor een partij voor de boeren, dus voor Herbert. Dus een zoekterm, dat zal waarschijnlijk zijn Partij voor de Boeren. Lijkt me ook een uitstekende naam. Dan zorgen we dat de website van Herbert niet geoptimaliseerd is op Herbert of alle dingen die hij interessant vindt, maar op Partij voor de Boeren. Want we hebben uitgevonden dat dat de zoekterm is waarop hij zijn
en Google heeft
kiezers kan vinden.
En Google heeft een tool hè, waarbij je kan zoeken waar mensen op zoeken.
Ja.
Zodat we hem dan op Partij van de Boeren, dat we hem daar op...
En dan zorgen we dat alle teksten en alle plaatjes en alle afbeeldingen in feite geoptimaliseerd zijn voor de termen die Herbert nodig heeft om minister-president te worden. Volgens de strategie, mijn stemmers zijn voor de boeren of boeren zelf.
En de formule die daaronder zit, kun je daar meer over vertellen?
Dat zijn honderden formules. En er zijn een aantal kernformules waarvan we dus nu bespreken PageRank. Je hebt de oprichters Sergey Brin, Larry Page. En in hun oorspronkelijke paper, wat waarschijnlijk veel mensen kennen, wat de eerste formules van de zoekmachine beschreef, daarin werd aangegeven van PageRank is de belangrijkste formule. Die is leidend als rankingfactor. En die gaat erom dat je zoveel mogelijk links van de ene website naar jouw website krijgt en links met die voorkeursstemmen. Dus waarbij de linktekst het keyword bevat.
Ja, dat is toch langzamerhand niet meer zo. Ik dacht dat PageRank langzamerhand wel verouderd en minder belangrijk was.
Ja, in 2012 konden we opeens als SEO-specialisten, PageRank ging heel netjes van 0 tot en met 10. Dus het FD had PageRank 7. De Volkskrant had 8. De Telegraaf had 6. Dat werd zo bedacht door Google, omdat zij dat allemaal door konden meten en die kwaliteit van die links. En er zijn heel veel verschillende formules, algoritmes, kun je het ook noemen, die uiteindelijk de weging maken wat die PageRank is. Maar dat liep van 0 tot 10 en in 2012 konden we het opeens niet meer zien. En dat was ook het moment dat zeg maar Google 2 grote updates deed. De ene heette de Penguin en de andere heette de Panda.
Ja. Prachtnamen.
Oké, maar wat kwam er toen in de plaats voor PageRank?
Toen werd eigenlijk de PageRank, dus zuiver die links met die stemmen en die voorkeursstemmen, die werd uitgebreid met thematische relevantie. We hadden Google Translate. Google was veel slimmer geworden door al jaren al onze gegevens te verzamelen. Daar komt eigenlijk ook al voor het eerste stuk machine learning om de hoek kijken.
En wat je noemt Google Translate, dat is relevant, want dat maakt PageRank en andere dingen taaloverstijgend. Begrijp ik dat goed?
Nee, dat maakt het juist taaladaptief. Ik ga dat heel snel uitleggen wat ik hiermee bedoel. Ja. We hebben de pinguïn en de panda. De pinguïn is eigenlijk een soort verder ontwikkeling van PageRank. Maar de panda, die is talig. Die begrijpt taal. Die heeft een taalbegrip. En die werd zeg maar in de mix gedaan. Waardoor PageRank niet meer leidend was. Maar ook die pagina voor jou om jouw minister-president te laten worden. Ja. Google kon veel beter zien welke tekst daarop staat. En of jij wel de juiste formuleringen hebt over stikstofbeleid. En of je daar wel een heel lang rapport over geschreven hebt. En of dat allemaal wel op de juiste manier optimaliseert.
En of een tekst positief of negatief. Want de juiste termen kunnen erin voorkomen. Maar het sentiment van een tekst kan heel anders zijn. Was dat daar ook onderdeel van of niet?
Voor zover ik weet is sentiment nog niet iets wat Google feitelijk als een ranking factor meeneemt. Oh. We hoeven geen blije websites te maken om op nummer 1 te komen.
Ja. Oké. En waar zijn we nu? We zijn nu bij die PageRank, bij die formule. Dus dat zijn er daarna, je zegt honderden. Maar noem er dan nog eens dingen die allemaal meespeelden.
Hoe snel laat je website.
Oké, gewoon die standaard dingen.
En eigenlijk zijn dat allemaal signalen die de afgelopen jaren daarbij zijn gekomen. Dus dat heeft Google genoemd de Core Web Vitals. Dus zeg maar de vitale onderdelen.
Heel eenvoudige technische dingen dus.
Van je website, die zijn belangrijker geworden. Aha, ja. En Google geeft al die signalen zeg maar weer en bouwt daar ook allemaal websites voor waardoor je dat kan, waar je dat kan testen en doormeten. En je krijgt CLP's en LCP's. Dus dat zijn content layout shift en allerlei metrics waarmee je kunt zien hoe snel je pagina laadt, of een foto mooi inschuift, of die goed is voor mobiel. Maar wat gebeurt er soms? Soms zegt Google, ja, wij wilden wel dat dat een weging is. Maar inmiddels is dat weer minder een weging. Dus Google maakt daar ook in, zeg maar,
de ontwikkeling. Maakt een ontwikkeling door.
Maar uiteindelijk kun je boek over Google googlen. En dan staat mijn boek bovenaan als het goed is. En dat komt doordat je er de juiste links naartoe hebt gezet. En we eigenlijk teruggaan naar het fundament van die PageRank.
En al deze factoren, maakt Google die gewoon bekend? Of moet je die als Search Engine Optimization expert zelf zien uit te vogelen door reverse engineering of zo?
In principe is er een doorgaande dialoog tussen de specialisten en Google. Okay. Zij hebben allerlei teams die zeggen van wij zijn jou aan het opsporen als jij probeert te manipuleren. Maar wij hebben ook allemaal conferenties waarbij we vertellen wat we doen. In Nederland heb je Friends of Search. Daar komt ook wel eens een conferentie voor SEO en SEA specialisten. SEA is Search Engine Advertising, SEO is Search Engine Optimizing. Die komen daar vertellen hoe Google werkt of hoe Bing werkt. Dat is een dialoog. Want ja, het is natuurlijk ook, Je doet het met elkaar.
Nou ja, aan de ene kant is ja, ook prima als Google dit soort informatie openbaar maakt. Maar het is natuurlijk wel een beetje raar dat als je dan zegt, oké, fijn dat ik weet hoe het werkt, daar ga ik mijn pagina's mooi stevig op afstemmen, dan staat er weer een straf op.
Als het verandert. Als het veranderd is, bedoel je? Of hoe?
Nee, ik dacht dat je zei, Google zegt tegen jullie, als je het te gek maakt, dan zwaait er wat. Of zei je dat niet?
Nou, kan je hem te veel optimaliseren? Dat je allemaal blote konten op pagina's krijgt. Wat natuurlijk wel, je gaat het herkennen. Je denkt, dat mijn vraag, hoeveel science, hoeveel art, weet je?
Ja, nee, het is meer van.
En met linkfarms bijvoorbeeld. Als links belangrijk zijn, dan bouw je linkfarms. Ja, dan gaat Google weer zeggen, dat mag niet.
Precies, maar mag jij stemmen kopen?
Dat hangt er vanaf van wie?
Op het moment dat je minister-president wilt worden.
Ja.
Er zijn een aantal regels, een aantal grondvoorwaarden.
Van Google mag ik dat misschien wel, maar van de wet mag ik het niet.
Van de wet mag, maar Google heeft geen wetboeken, maar guidelines.
Ja.
En de wet is veranderd. Hè? Die moet zich aanpassen aan de tijd. En de guidelines van Google, die passen zich ook aan de tijd. Dus in die zin dekt Google zich in. En dat kan dus zo zijn dat jij jaren aan het optimaliseren bent en geld aan het betalen bent aan een bepaalde linkfarm, die vervolgens terechtkomt in een volgens Google slechte buurt, want hij staat in Rusland, of er is een regeltje veranderd en je hebt daar, laten we zeggen, een paar honderdduizend euro geïnvesteerd in links naar verschillende platformen. En vervolgens zegt Google inderdaad volgens een update, hey, deze links zijn niet meer, als we die PageRank hebben, bijvoorbeeld van 0 tot 10. Die zijn niet meer 10 waard, maar 4 waard.
Oh.
Ja. Ja. Of ze zijn helemaal niks meer waard. Dus het is hun zoekmachine.
Maar dat openbaren ze dan weer wel?
Ze openbaren dat er iets gebeurt en dan dat er een update gaande is. Ja. En in de community van search experts, dan gaan alle groepen open. Dan gaat het op Twitter los en dan gaat iedereen in de rankings kijken en zeg maar al die tools waar al die signalen mee opgevangen worden.
Maar dat is dan toch weer wel
gebeurt er?
Dat is toch weer wel reverse engineering dan?
Dat stukje is wel reverse engineering. We hadden een paar maanden geleden dat er een heleboel van die signalen van Yandex op straat lagen. Toen dacht iedereen van yes, nu kunnen we begrijpen wat er hier gebeurt. Maar dat zijn allemaal signalen waar we al jaren op basis van reverse engineering mee bezig zijn om die te begrijpen.
Oké.
Oké, maar nog even mijn vraag. Hoeveel art en hoeveel science? Want dit lijkt heel erg voor mij gewoon science. Gewoon optimaliseren, optimaliseren, optimaliseren. En dat zie je gewoon aan heel veel pagina's. Denk ik, ja, weer, weet je, 7 steps to success. 7 ways to.
Ja.
Ja, dat is echt flauw, Herbert. Er zit geen ziel meer in.
Maar hoeveel art, hoeveel science?
Ja, in het, maar, in het in
optimaliseren.
Dat Herbert minister-president wordt, dat is voor mij puur kunst. Als we dat voor elkaar krijgen.
Performance maar, art.
Ja, dat is echt performance
maar
art.
Maar kijk, de psychologie zit hem er natuurlijk, voor een SEO-specialist zit hem in het voordat je Google gaat bedienen. En dat is erachter komen hoe de doelgroep zoekt naar Herbert als minister-president.
En de doelgroep wil 7 stappen naar succes. 7 stappen hoe we Herbert minister-president kunnen maken. En omdat ze zo zoeken,
misschien,
ga je zo
misschien
schrijven.
Wil de doelgroep eindelijk rust in de tent. En een oplossing voor bepaalde problemen die Herbert zou kunnen bieden. Ja. En als we daar dan op kunnen optimaliseren, dan zijn we er ook.
Oké, nou, toen de. Zal ik je vertellen de aanleiding waarom ik graag wilde dat je langskomen? Dat doe ik na 17,5 minuut. Oké, we hebben ChatGPT. Ja? Nu ben jij een hotel in Manhattan.
Ja.
Helemaal gebaseerd op technologie en op design. Dus ik tikte gewoon in Bing Chat in hotel, Manhattan, design en technologie. Dus ik denk, Citizen M komt echt baf boven. Nou, die kwam dus helemaal niet aan bod. Toen ging ik naar de Bing Search. Toen stonden ze 7e.
Ja.
Toen ging ik naar. Toen ging ik naar. Dus Bing natuurlijk, hè? En niet Google, snap ik. Maar je hebt ook verstand van Bing, snap ik ook. Toen deed ik dat nog een keer. Ja, toen kwamen ze helemaal niet meer voor. Dus toen dacht ik, hoe ga je nou zo'n hotel voor een ChatGPT, voor Bing Chat, optimaliseren dat ze. Want als straks Search overgenomen wordt door ChatGPT-achtige diensten. Hoe ga je dan als hotel het optimaliseren dat je bovenaan de ranking komt? Bij Google is dat inmiddels bekend. Allemaal jouw mensen zoals jij. Maar goed, met ChatGPT wordt het anders. Dus dat was de aanleiding. Dat ik van, nou, dan gaan we het over AI en advertenties hebben. Zo, makkelijke vraag, hè?
Ja, want ik zou gewoon naar Booking gaan. Maar
nee, maar kijk, in
nee, maar dus
dat snap ik.
Wat
waarom,
is de vraag?
Nou, mijn vraag is, straks wordt een belangrijk onderdeel van zoeken, wordt zoeken met een chatfunctie, zoals Bing Chat. Ja?
Oké.
Ja. Zijn we daar over eens? Dat we niet alleen in Google gewoon of in Bing iets intikken, maar dat we zoeken via Bart van Google straks als het er is. En via ChatGPT, Bing Chat. Ja? Oh, daar twijfel je aan.
Nou, ik denk dat we de zoekbalk los moeten laten.
Ja?
En dat we meer gaan denken richting die AutoGPT, de agents. En dat wordt een device, een interface overstijgende agent. En die gaat voor ons een vraag oplossen, beantwoorden, maar dan ook meteen die hotelkamer boeken.
Prima.
En dan blijft
dit
de vraag,
ben ik met je
hoe
eens.
Kom ik daar bovenaan juist te staan?
Kopen, ja, jij maakt inkopen, een stap verder inkopen met AutoGPT. Nee. Maar zover wilde ik niet. En Booking heeft een plugin, snap ik. Of een Citizen M Hotel niet Booking. Want dan betaal je namelijk een fee aan Booking. Dat wil een hotel niet. Snap je, daarom wil hotels zelf omhoog komen. Anders betalen ze 15%.
Ja, en anders betalen ze dat aan Google. Maar goed, of nou ja, dat hangt door specialisten die ze bovenaan
nou ja,
zetten.
Hangt er van, dat is natuurlijk nee, afwegen. Prima. Kijk, dan moet jij niet zo'n hoog uurloon vragen. Dan is het weer goedkoper. Ja. Dus, maar dat weeg je af. Maar nee, even. Dus jij gaat gelijk verder met AutoGPT. Vind ik prima. Maar ja, het is een taalmodel dat je traint. Dus dan zeg jij natuurlijk, ja, dan moet je heel erg prompten. Moet je alleen maar zitten en prompten.
Nee, maar we hebben.
Maar voor hoogkomen in de zoekresultaten betaal je toch geen fee?
Kijk, we hebben het over Google en we hebben het over zoekmachines met een zoekbalk.
Ja, wacht. Je moet eerst even Herbert zijn vraag beantwoorden, denk ik.
Ik wilde jouw vraag beantwoorden.
Ja, maar ja,
mag ook.
Ja, dat mag ook. Doe bij mij je vraag. Maar je moet je me even vasthouden, jouw vraag.
Ja, ik hou vast.
Ja.
Nee, kijk, we hebben het over zoekmachines en we hebben het met een zoekbalk en we hebben het over Google. En jouw vraag was, hoe kom je bovenaan op die vraag naar een designhotel in New York, als ik me niet vergis?
Ja.
Dat doe je door het antwoord in te kopen. En Google is het platform
op dit moment
wat jij als gebruiker vertrouwt. En Herbert of iemand anders vertrouwt op dit moment misschien Bing.
Ja.
En straks vertrouwen we misschien een van de andere platformen.
Klopt. Dat is op dit moment zo.
Nee, want op dit moment zijn er nog geen advertenties mogelijk in de chatbot.
Nee, maar kijk, mijn concrete vraag is, hoe kom je in een chatbot als ik zoek op Manhattan Design Hotel? Bijvoorbeeld, van geef me een leuk, ik ga naar New York en ik wil naar een designhotel. Hoe zorg je dan dat je als hotel bovenaan komt? Want die vraag heb je 10 jaar geleden aan Google. Ging Google nadenken van, of een hotel, hoe kom ik in Google omhoog? Toen kwamen de SEO-specialisten en dan gingen we PageRank doorkrijgen en Penguin en Bert en noem ze allemaal maar op.
Ja, en in 2016 kregen we een omslag naar het moment dat je wel het antwoord op die vraag kon inkopen. En ik gaf net als antwoord, ja, je kunt het nog antwoord niet op die vraag inkopen. Maar daar ben jij het. Dat is voor jou geen volledig antwoord. En een beter antwoord op dit moment moet ik je schuldig blijven.
Ja, maar even, dan kunnen we nu fantaseren. Ik denk actief prompten. Dus als iemand dan leert het taalmodel weer van, heet hij Design Hotel? Weet je, dan leert hij dat en dan pakt hij hem de volgende keer. Is het meest waarschijnlijke als mensen prompten, ik zoek een hotel in Manhattan Design. Dan pakken ze Citizen M op, want dat is het meest geprompte. Dat was mijn fantasie. Maar ik dacht, als jullie een ander idee hebben,
dat we ervan uitgaan dat het lerende gedeelte het op gaat pakken en het dan ook gaat waarderen.
Dat dacht ik, ja.
Maar dan zou dat moeten betekenen dat er een rank, een algoritme in de chatbot moet zitten, ja, die een weging maakt op basis van de hoeveelheid input.
Of de goede input. Hij maakt een weging van hoe. Want hij kiest natuurlijk hoe likable. Nee, niet likable. Welk woord het meest waarschijnlijke komt op het volgende woord.
Ja.
Dus als je natuurlijk heel veel prompt design zit in M, dan is dat zal wel. Het zal wel zit in M zijn.
Maar dit is een factor die actief toegevoegd zou moeten worden aan de chatbot. Aan zeg maar de algoritmes van de chatbot. Ik denk dat je meer kans maakt door in de New Yorker oldschool te publiceren over jouw designhotel. Omdat dat een bron zal zijn die heel
die
vaak gaat lezen.
Ja.
En dat hij dat meer gaat waarderen, zeg maar, als dan heel vaak prompten. Want wij weten nog niet welke wegingen die chatbots gaan maken om een antwoord op te baseren. Maar we weten wel dat ze houden toch van een soort van min of meer academische structuur, zoals Google ook ooit begon.
Zijn er nu al wegingen om iets terug te laten komen in de taalmodellen zoals door ChatGPT? Ik heb dat nog niet gelezen.
Wegingen om iets terug te laten
komen? Ja, nou ja, weet je, kan je manipuleren? Kan je zorgen dat iets vaker terugkomt? Kan je, weet je, ik heb dat nog niet
En dan kan je een weging maken. Moet je in de New Yorker, want die wordt opgepakt, in het taalmodel wordt getraind. En ze douwen, want dat doen ze wel. Hè? Want ze duwen nu al, als het een beetje gevaarlijk is of vuurwapens, dat douwen ze ook terug.
Ja.
Of beledigend. Ja, het is even een brainstorm, want we weten het niet. Dus daarom proberen we even af. Want daar gaat het namelijk, denk ik, we zien nu die stroom dat het daar naartoe gaat. Oké. Genoeg hierover hoe we in de zoek komen, want we komen hier niet uit. Dan kunnen we door naar waar AI wel voor wordt gebruikt. Bijvoorbeeld het maken van advertenties. Toch? Dat is toch ook een van de...
Dat is een van de dingen waar we het over zouden hebben. Ja.
Dus leg maar uit hoe het nu wordt gebruikt. Ik las toevallig, was wel leuk. Ik las net nog, vlak voordat ik hier naartoe kwam, door iemand van Media Monks, Nederlands bedrijf. Dus ik dacht, noem het even. Die zegt van, we AB testen natuurlijk heel erg veel. Werkt het plaatje wel of niet met een doelgroep? Hij zegt, we gaan nu AZ testen. En ik vond, ik dacht, die term vind ik goed. Hè? Gelijk, we gaan niet AB testen, we gaan AZ testen. We kunnen dus, weet je, we kunnen zoveel variabelen kunnen we nu aanbieden. Heel erg snel.
Maar ik wil nu even weten in wie we ons nou ook weer verplaatsen. Ik zat me dat net al af te vragen. In wie verplaatsen we ons nou eigenlijk? Hè? In de maker van de zoekmachine? Of in de maker, of in een bedrijf dat gevonden wil worden. Dat is het toch, hè? Okay, bedrijf dat gevonden wil worden.
Als we beginnen bij een bedrijf. Bedrijf.
Of in degene die zoekt.
Bedrijven hebben een account bij hier. Google. Daar stoppen ze muntjes in en dan ranken ze op video's, op zoekwoorden.
Maar dan ben je toch een adverteerder?
Dan ben je een bedrijf wat gevonden wil worden.
Okay,
dan koop je zoekwoorden in. Wat die bedrijven al heel... Dat doen de mensen bij bedrijven zelf, of dat doen marketing agencies. Er worden Google AdWords, heette dat vroeger tegenwoordig. Ja. Heette dat Google Ads accounts. Daar kun je tegenwoordig zelfs advertenties in een bushokje mee inkopen.
Het heet Google met Ads, dus het is het verschil met een adverteerder is heel gering, denk ik dan.
Dus de definitie van adverteerder kan ook tweeledig zijn. Is dat iemand die iets inkoopt of die advertenties verkoopt? Dat is,
oeps.
Wacht. We hebben het nu over een bedrijf
die hoog wil komen in Google
in de zoekresultaten. De zoekresultaten waarvan ik denk dat ze worden gemaakt op basis van het belang van
We hebben een bedrijf dat verkoopt terrasstoelen van steigerhout.
Ja.
Nou, die heeft een accountje bij Google. En die weet hoeveel... de verschillende variaties, terrasstoelen, steigerhout, terrasstoelen, steigerhout, zwart. Al die verschillende variaties waarop wij zoeken naar terrasstoelen van steigerhout op verschillende locaties. Die heeft hij in zijn account staan en hij weet precies hoeveel hij moet uitgeven om een bepaald aantal klanten te krijgen die vervolgens ook zo'n terrasstoel van steigerhout kopen. Daar is het verdienmodel en het businessmodel van zo'n webshop op gebaseerd. Nu heeft diegene... Een paar maanden geleden, steeds vaker, is hij gebeld door zijn Google Account Manager. Ja, je moet alles op broad zetten. Dus wij willen niet
alles
meer...
Alles op dat broad, wat is dat?
Ja, dat ga ik je uitleggen.
Okay.
Wij willen niet meer dat jij terrasstoelen van steigerhout zwart, dat je daar specifiek op adverteert. Mm-hmm. Maar laat ons maar doen terrasstoelen van steigerhout en alles wat er op jouw website verkocht wordt. Laat ons dat maar inkopen. En wij gaan het voor je regelen. Wij gaan zorgen dat jij het beste gaat renderen. Maar je moet ons wel de financiële vrije hand geven om die advertenties samen te stellen. En wij doen dat op basis van onze learnings.
Dat klinkt als, geef ons nou maar een blanco check.
Inderdaad. En als je nu kijkt naar de publicaties van Google, heel recent van dat BART-achtige technieken in Google Ads zeg maar geïmplementeerd gaan worden en gaan helpen, zeggen zij dat de broad search functie het openzetten was van de AI's voor het trainen, zeg maar de vrijbrief om de advertenties te trainen. Dus dat hebben ze zeg maar het afgelopen half jaar tot jaar al gedaan. Want in de community werd er verrassend veel gemopperd van, ja, heb ik eigenlijk niks aangepast, niks gedaan, maar staat het weer op broad. Want dat zijn allemaal geautomatiseerde aanpassingen die in je advertentieaccount door Google worden gedaan. Dus ze zijn al heel lang aan het voorsorteren op het automatiseren van die advertenties. En dat hebben ze nu aangegeven. Wij geven jouw geld uit om onze algoritmes te trainen. Vertrouw op ons. dat wij zorgen dat jij de meeste terrasstoelen van steigerhout verkoopt.
Ja, dus gewoon het maximaliseren van de omzet van degene die betaalt.
Ja, maar dat maakt niet uit. Zonder dat jij weet met welke ingrediënten je koopt.
Ja, ja, dat is een beetje raar, maar wel heel interessant.
Je weet nog wel wat er in het pannetje gaat, maar niet meer op welk moment en niet meer specifiek wat.
Ja.
Maar mijn tuinstoelen van steigerhout, ik geef aan een broad, geef ik 1000 euro. En als ik 1200 euro terugkrijg, dan wil ik ook 10.000 euro. En krijg ik dan, als het meer is, als ik dat terugkrijg, prima.
Ja.
Dus ik vind dit helemaal niet zo erg. Toch?
En er zullen heel veel bedrijven zijn die daar ook gelukkig mee zijn. Totdat het niet meer werkt.
Nee, want bij 20.000 kan je niet zoveel tuinstoelen van steigerhout verkopen.
Nee.
En dan gaat die eronder.
Maar ik denk dat het iets anders gaat. Maar dat vraag ik dan aan jou. Die fabrikant van die terrasstoelen heeft ook een concurrent. En misschien zijn het er wel 10. En als die allemaal naar Google stappen, wat krijg je dan? Dan krijg je een zero-sum game. Als ik even gemakshalve aanneem dat de markt niet zomaar groter wordt, zit je geld naar Google te schuiven. Maar het enige wat je doet is een beetje herverdeling van misschien. En misschien zelfs dat niet eens. Dus er gaat meer geld naar Google en niemand krijgt meer geld in zijn omzet.
En zo gaat het natuurlijk al sinds 2010, de introductie van die AdWords, dat we daar zeg maar in die strijd verwikkeld zijn.
Dus degene die het eerst naar Google stapt, die is de winnaar.
Dat wisten we tot op heden, doordat we inzichten hadden in tegen wie je aan het bieden bent. En of dat in deze AI geïmplementeerde Google Ads versie ook nog zo zal zijn, dat moeten we afwachten. Op dit moment kun je natuurlijk zien tegen wie je biedt en je maakt die afweging. 1000 erin, 1200 eruit, prima. 1000 erin, 1100 eruit, is ook nog oké. En als het stopt, dan stopt het. Maar waar dat naartoe gaat, dat weten we nu niet natuurlijk. Nee.
Dat is spannend.
Ja, dus Bart is hierop getraind. En uiteindelijk om wat te bereiken, dat ze alle industrieën pakken op deze manier, dat ze in die broad methode gaan werken.
Het stukje BART of een slimme AI van Google. Want BART is getraind met verschillende slimme AI's. Dus verschillende large language models die generatieve AI toepassen. Bij Google heet dat Lambda. Maar het slimmere broertje is Palm. Dat is het model wat zij in hun robots hebben. Een van deze modellen, of laten we hem BART blijven noemen, die gaat een soort van co-pilot functie die we van Microsoft kennen toepassen op het hele Google Ads platform. En dat betekent dus niet alleen dat je zoekwoorden worden uitgezocht en het inkoop-verkoop waar we het net over hadden, maar dat ook het juiste plaatje bij die terrasstoel wordt gemaakt. En dat er zelfs mensen gaan barbecuen op een video op die lekkere terrasstoelen. En dat je daar ook nog het juiste muziekje bij krijgt.
Ja, maar wacht even.
En dat is wat zeg maar BART sausje over Google Ads op de korte termijn gaat doen.
Want tot nu toe hadden we het volgens mij over gevonden worden bij zoekopdrachten. Maar nu praat je over het samenstellen van advertenties, of niet?
Precies.
Dus een andere tak van sport.
Zoals ik al, één gedeelte van de advertenties van Google is gevonden worden bij de zoekopdrachten. En andere onderdelen van de advertenties zijn bijvoorbeeld de bushokjes, is YouTube, is in de Play Store. En dat komt allemaal samen binnen een Google Ads platform. En de AI gaat niet alleen om het AdWords, dus het inkopen van zoekwoorden. Maar dat is een soort van co-pilot die je mee gaat helpen om je hele advertentie, al je kanalen die via Google lopen, om die te gaan managen.
Maar ik wil toch even dan terugkomen op wat ik daarnet vroeg, want ik weet niet of we elkaar daar goed begrepen hebben. Ik had het over zoekresultaten. Maar als ik een zoekopdracht geef aan Google, dan krijg ik zoekresultaten en ik krijg advertenties. Die zijn van elkaar gescheiden. Welke van de twee heeft deze AI invloed? Want
alles wat je koopt.
Dat zijn toch de advertenties?
Ja, dat zijn de advertenties.
Dus de normale zoekresultaten, die staan daar los van. Daar heeft dit hele verhaal geen invloed op, als het goed is.
Ja, maar als ik terrasstoelen van Steigerhout zoek op mijn telefoon, dan zijn de eerste 4 resultaten advertenties. En dan heb ik er wel eentje uitgekocht.
Ja, precies. En de meeste mensen komen daar niet eens voorbij, wil je eigenlijk zeggen.
En als ik nog meer wil weten over terrasstoelen van Steigerhout, dan ga ik misschien even op YouTube kijken. En als daar zal die AI ook de juiste advertentie bij zetten. En wat we dus nu zien gebeuren, is dat je statische advertenties in YouTube had, tekstadvertenties. En de verwachting is dat Google ook bewegend beeld van die terrasstoelen kan gaan maken. En misschien moeten we iets anders nemen dan die terrasstoel. Maar met een terrasstoel kun je eigenlijk ook een hele leuke video creëren. Want natuurlijk, we hadden het net al over barbecuen. En de volgende stap zal zijn dat Google leest natuurlijk waar je website over gaat. De keywords, die kan die scannen. Hij kan de taal interpreteren. En hij kan daarop nu advertenties gaan voorstellen.
Ja.
Maar straks ook een beeld maken. En het gaat straks nog verder. Hij kan interpreteren waar een video over gaat. Of waar, laten we beginnen met een afbeelding over gaat. Want dat kan AI al goed. Straks kan AI ook goed video's interpreteren. En dan kan hij daar ook weer de juiste advertenties die bij een video aansluiten. En straks ook de juiste advertenties die bij de inhoud van een podcast aansluiten, omdat hij ook kan luisteren.
Fijn,
en
dan
komen we pas een eind met, zeg maar, AI in Google Ads. Dus dit stukje is een soort amuse van een heleboel wat we al deden, een heleboel wat eigenlijk al AI was. Dat wordt nu AI genoemd. En er komen straks ook voorstellen van welke teksten je zou moeten doen. Maar Google stelt toch teksten voor waarvan hij weet dat daar keywords in zitten. En dat deed hij al.
Ja.
En nu gaat hij er ook nog bij zetten. Misschien moet je er nog een woordje aanplakken.
En als Herbert dan straks naar die tuinstoelen zoekt, of ik, krijg ik een andere video, omdat ik een andere geschiedenis, een ander mens ben, dan Herbert krijgt.
Daar of een andere we wel image. Vanuitgaan.
Precies.
Dus en wat ik dan nog interessant vind, dat is waar het materiaal vandaan komt, waar die advertenties van gemaakt zijn. Want je zegt teksten foto's, bewegend beeld, weet ik veel. Ik kwam ergens, ik heb het nodige gelezen, ik weet niet meer precies, maar ik kreeg de indruk dat dat gemaakt zou worden uit materiaal dat de adverteerder aanbiedt, al dan niet door tussenkomst van een reclamebureau. Maar zoals jij het nu net vertelde, kreeg ik de indruk dat Google dat allemaal zelf wel even genereert. Of Bart dat allemaal zelf wel even genereert.
Nou kijk, de tussenstap. We hadden natuurlijk ook de broad match en de exact match. Waar we het net over hadden is, de broad instelling is, geef Google de sleutels van het huis en laat het maar oplossen.
Okay.
Dat is wat je nu doet met het budget door het op broad te zetten. De tussenstap op dit moment is dat je zegt van, heb een afbeelding van op het basis van het profiel die lijkt op Ben. En ik heb een terrasstoel en die ga ik misschien met elkaar mixen om tot de juiste afbeelding met tekst te komen voor een advertentie, zodat Ben daarop aanslaat voor die terrasstoel. Maar uiteindelijk wil Google dat je niet meer input hoeft te geven, maar dat hij dat zelf kan genereren op basis van het profiel van Ben, wat je natuurlijk aanhaakt op dat van de adverteerder. En dat dan snel gegenereerd kan worden.
En dan pikt Google dus ook de rol van reclamebureau in.
Ja.
Dat is interessant. En dan ga ik, laat ik de vraag dan meteen maar stellen. Moeten we dan verwachten dat het ook op kan tegen wat een reclamebureau genereert? Hè? Want dan komt er een heel verhaal over menselijke creativiteit. Dat het reclamebureau in elk geval zal vertellen. Je kunt niet buiten ons. Hebben ze dan gelijk? Is er verschil in, zullen wij verschil merken tussen door Google gegenereerde reclame en door een reclamebureau met veel liefde natuurlijk, samengestelde advertenties?
Ja, nee, Google wil de adverteerder wil een terrasstoel verkopen aan Ben. Maar Ben wil lekker zitten. En eigenlijk wil Ben misschien wel ontspannen in die terrasstoel. En dat gedeelte kan AI nog niet, zeg maar, op basis van het profiel van Google concluderen. Op het moment dat dat gebeurt, dan zal het, zeg maar, de rol van het reclamebureau overnemen. Maar tot die tijd heeft het reclamebureau in dat gebied natuurlijk nog heel veel te winnen, te zeggen en toe te voegen.
Ja.
Want we moeten erachter komen waarom jij die terrasstoel wilt en niet.
Nou ja, en daarom dan komen we bij de first party cookie en de third party cookie komen te hebben. Want we moeten een profiel van Ben opbouwen. Nee, van Herbert opbouwen, want die wordt minister-president. Nee, we moeten een profiel opbouwen. Nou, er is heel veel gedoe over de third-party cookie. Mag niet meer in de browser. Oké, als straks... wat is de status op dit moment?
Er zijn zelfs politici die tegen gepersonaliseerde reclame zijn. Hè?
Ja.
Ja. Dat vraag je aan de verkeerde persoon.
Hoezo?
Zeg maar de exacte status van first-party cookie, third-party cookie. Wanneer gebeurt het wel, wanneer gebeurt het niet? Dat de third-party cookie, zeg maar dat je gegevens van een derde partij mag gebruiken. He, dus dat je zeg maar gegevens kan inkopen over gasten die jij nooit in je restaurant hebt gehad. Wanneer die eruit gaan, dat weten we niet. We weten dat er al jarenlang door ook Google wordt voorgesorteerd op het moment dat die eruit gaat. Maar wanneer dat is, ik weet niet wat de huidige status is. Ja. Want dat is beleid.
Oké, dus nu alles zit op die first party cookie. Ja. Die persoon een login. Dat moeten we hebben.
Ja.
En dan zeg maar dat wat Google wel heeft in de browser. Weet je, als je in die browser zit, zie ik wel wat je allemaal in die browser doet.
Ja.
Dus
dat zeg maar, Google is altijd je first party. Want je maakt gebruik van het ecosysteem van Google. Dus op het moment dat jij Google Chrome gebruikt, ben je natuurlijk ook al ingelogd in Google. Op het moment dat 70% van de wereld zijn Android-telefoon oppakt, is die ook al voor grote delen ingelogd in Google via zijn Google-account, want anders begint die telefoon niet te ratelen. Dus op dat moment is Google al first party. En kan die onderdelen van het profiel waar jij toestemming hebt gegeven voor het gebruik, kan die al gebruiken om jou op het moment dat je een zoekvraag intoet in Google, ben je nog steeds ingelogd. En daar kan zeg maar al het profiel gebruikt worden en doorverkocht worden.
Misschien ga ik iets te ver nu, maar ik vond die app track transparency van Apple vond ik interessant. Dat Facebook gelijk, Meta, gelijk zei van we verliezen 10 miljard. Omdat we, dat hebben ze gezegd, doordat mensen, iedereen zegt natuurlijk, ik wil niet worden gevolgd door die ene knop. Ja. Kun je me uitleggen, dus het verschil is dan 10 miljard, ik vond dat best wel veel. Dus hoeveel minder waard is het dus als ik niet op de mobiel word getrackt? Dat is dus 10 miljard bij Meta. Maar kun je dat voor mij concreter maken? Waarom is dat 10 miljard? Waar komt dat vandaan? Is dat een advertentie minder waard omdat ze mij minder specifiek targeten, waardoor ik niet minder snel klik of toch even ga kijken naar die nieuwe schoenen?
Nee, kan ik niet concreter voor je maken.
Maar weet je wel,
Want daarvoor zou ik iets meer. Die 10 miljard, wat is dat?
Ze zeiden dat ze 10 miljard minder omzet zouden maken per jaar.
Mm-hmm.
Als Apple introduceert, dat hebben ze inmiddels gedaan, die app track transparency.
Ja.
En dat betekent dat als ik naar een app ga, dan krijg ik een schermpje. Wil je dat je wordt gevolgd? En iedereen zegt per default natuurlijk, nee, dat wil ik niet. En uit mijn hoofd is nu 91% die heeft gezegd van, ik wil niet buiten de Facebook app worden gevolgd. Of ik wil niet buiten een andere app worden gevolgd. Ik wil alleen maar dat mijn data binnen die ene app blijft.
En Meta zegt, Apple dat heeft toegevoegd, kost het ons 10 miljard.
Ja. Omdat ze niet meer de data hebben bij andere apps die ik gebruik op mijn mobiel.
Om de juiste advertenties af te leveren.
Het is een beetje appels met peren vergelijken in dit geval. Ja, met Google. Ik, en ik vind het lastig om daar concreet een antwoord op te geven. Alleen al de verdienmodellen zijn natuurlijk tegenovergesteld. In de kern heeft Facebook Meta een kost per mille. Laat die advertenties zien. En dan begint de meter te tikken als die advertentie vertoond wordt. Terwijl de meter bij Google begint te tikken op het moment dat er geklikt is. En niet bij een vertoning. Dus waarin zeg maar die discrepantie zou zitten als Apple dit bij Google producten zou doen.
Weet je. Ja, maar misschien moet ik hem dan anders stellen. Heb jij enig idee of ik echt weet, dit is Ben van den Burg, of dit is een middelbare man, blank, 55, die van tech houdt? Dus echt dat je specifiek. Dus hoe specifiek, hoe meer, hoe duurder wordt het als jij mij specifieker kan targeten?
hoe jij meer inkoopt, of jouw inkoop als terrasstoelenverkoper,
ja,
of die inkoop duurder wordt op het, ja, moment
dat je precies weet
bij jouw adres, maar dat mag niet in Nederland.
Nee, maar dat je precies weet, nou eigenlijk met hagel schieten, want daar gaat het eigenlijk om. Je schiet meer met hagel of je weet die gaat echt wel kopen. Wat is die verhouding? Of is dat een rare vraag? Ik zit altijd te denken of je nou met hagel schiet, dat kost zeg maar een euro. Maar niet met hagel schieten, interesse in, want ik zoek, ja, op...
Maar dit is een vraag van social advertising en display versus adverteren op, ja, Google, waarbij je met een search intent te maken, ja, hebt die leidend is. Dus ja, ik kan, ja, hier wel een antwoord op geven, maar dat is niet mijn expertise.
Mag ik dan een andere vergelijking?
Want het is een andere, okay, profilering. Ja.
Nou, want het viel mij op dat we de hele tijd over Google hebben. En Google heeft natuurlijk ontzettend veel verstand van adverteren bij zoekresultaten. Maar we praten ook over de AI. En daarin is Microsoft op dit moment de baas. Hè. Die hebben toch, want Google ging er een keer mee op zijn bek niet zo lang geleden. En Microsoft is leidend met ChatGPT. Hoe verschillen de prestaties van deze twee als het gaat om adverteren met behulp van AI?
Dus
blijkbaar is Google daar het meest mee bezig. Maar Microsoft zou toch niet veel moeite moeten hebben om dat adverteren erbij onder de knie te krijgen. Want die hebben de beste AI.
Die hebben de beste AI, maar er zit nog niemand in hun zoekbalk. Behalve mensen die verdwaald zijn in een Microsoft Edge browser, heb ik wel eens het idee een vraag in te voeren waar je vervolgens advertenties bij kunt tonen.
Nee.
Dus ze zijn leidend op het gebied van het gebruik van de chatbot. Ja. Maar we moeten nog... Ben zegt, de chatbot wordt de nieuwe zoekmachine.
Nou,
maar we weten, dat was het, zeg maar, om hotels te zoeken,
nou ja, dat was, in
New York.
Maar goed, dat
zou het kunnen dat de chatbot de zoekbalk van de zoekmachine vervangt. Maar dat we op dit moment wijzen de signalen er nog niet echt op dat het gebruik van de zoekbalk binnen zoekmachines, dat die concreet afneemt. Het lijkt er meer op dat AI en chatbots een ander soort hulpmiddel gaan worden. En dat de echte toevoeging ligt in het co-pilot stuk en het meebewegen met al onze devices en het leven gemakkelijker maken en aangenamer. En op die route van het aangenamer worden maken van het leven, op die route zullen er advertenties aangeboden moeten gaan worden. Van wil je het nog makkelijker, koop hierin. Maar hoe die route er precies uitziet, dat weten we nog niet.
Ja, iets tussen zoekbalken en chatbot in dan waarschijnlijk. Een of andere combinatie daarvan.
Een wandelende zoekbalk. Ja,
ja, maar Bob, wel interessant dat je zegt dat ChatGPT achter diensten Bing Chat bijvoorbeeld niet voor zoeken wordt gebruikt. Ik ken
nog geen cijfers die zeg maar...
Nee, ik ook niet hoor. Nee, dus nee, ik ook
dat,
niet, maar
dat
ik
is merk super interessant om, ja, te kijken van wanneer, ja, komen die cijfers.
Want heb jij bijvoorbeeld, weet je, ik las, ja, het exacte getal ben ik kwijt, sorry. Maar als Bing 1% meer marktaandeel zou krijgen, dat was gewoon gelijk uit mijn hoofd 2 miljard omzet. Dus 1% maar meer, dus zoveel belang. En zo, daarom is Google natuurlijk ook zo bang. Want je zegt, weet je, Edge browsers, die, weet je zit natuurlijk helemaal in het Google-ecosysteem. Maar dit is best wel veel.
Nou, veel voor jou en mij, maar voor Microsoft?
Ja, dan moet ik het opzoeken wat precies was. Maar ik schrok me wee.
Ja.
Het was echt veel, dus daarom zag ik ook dat belang.
Mm-hmm.
Kunnen we nog heel even naar dat, want dat vind ik interessant, van A tot Z, omdat dus niet meer AB testen. Wat, met AI, dat klopt dus, heb je continu een nieuw plaatje, dus dan weten we Ben, die is het, en dat is dan het verhaal, toch?
Mm-hmm.
En daarom kan je dat sneller testen. Jaar
omzet Microsoft bijna 200 miljard euro.
Ja, dat jaar omzet van Microsoft.
Ja, dus die 2 miljard extra is 1%.
Ja.
200 miljard is 70 miljard minder dan die van Google.
Mooi dat je dat uit je hoofd weet. Hey, zullen we nu even de laatste 12 minuten nu ook even de consequenties en de gevolgen. Willen we dit als mensheid allemaal wel? En dan bedoel ik heel erg van dat verschrikkelijke optimaliseren. Ze hebben al jouw data. Je wordt genudged, gemanipuleerd. Opdat de omzet 270 miljard is. Dat je uit je hoofd weet. En willen we dat wel? Wat is je mening daarover? Ik heb je boek gelezen, hè, dus je kan geen andere dingen zeggen.
Nou, in het boek vertel ik natuurlijk ook wat Google doet in andere sectoren. Yes. Zoals mobiliteit, gezondheidszorg. En ik stel daarin ook de vraag. De versnelling die Big Tech, dus niet alleen Google, maar die Big Tech kan maken om nieuwe oplossingen, het zijn de gezondheidszorg, in de mobiliteit, te enabelen en beschikbaar te maken, die willen we. Want we willen betere behandelmethodes voor ziektes. We willen beter rijdende auto's. Maar we betalen daarvoor met de groei van deze bedrijven. Die groeien doordat wij van hun oplossingen gebruik maken.
En we betalen op een of andere manier met onze data.
En we betalen op een of andere manier met onze data. Maar onze data is ook nodig om AI's en algoritmes, zoals ze ook genoemd werden voordat AI zeg maar de standaard werd om aan te duiden wat computers doen. Die hebben die data nodig om slimmer te worden en om nog betere oplossingen te geven.
Ja, maar dat zijn twee verschillende vormen van datagebruik. Hè? De manier, het gebruik van onze data om de AI klaar te zijn, om die intelligent te maken. Dat is één gebruiksmogelijkheid van onze data. En persoonlijk voel ik me daar iets meer bij op mijn gemak, omdat dat het heel duidelijk is dat dat heel erg geaggregeerd is en niet zo makkelijk tot personen te herleiden. En het gebruik van onze...
ChatGPT heeft heel LinkedIn ingeslikt. Dus waarschijnlijk is dat prima tot Herbert te herleiden.
Wie weet. Maar het gebruik van onze data om de advertenties gepersonaliseerd te maken is een heel andere soort gebruik van data, toch?
Ander soort dan het...
Dan het gebruik van data om de AI intelligent te maken.
Het is exact hetzelfde gebruik van data. Ja? Want de gepersonaliseerde data die Google gebruikt, die wordt ook gebruikt om hun AI's te trainen, zodat zij nog weer betere diensten kunnen leveren, zodat jij weer terugkomt. Maar dat blijft natuurlijk gewoon gebruikersdata. Dus de data waarmee jij nu een chatbot traint is dezelfde data als waarmee jij een zoekbalk traint. Daar zit niet zoveel verschil tussen, feitelijk.
Oké.
Nou ja, dat zie je in die... Ja.
Nee, maar misschien zit er gevoelsmatig een verschil tussen.
Blijkbaar wel.
Maar ja. Er wordt wel nagedacht over wat zijn de verdienmodellen van chatbots. We kunnen eventueel advertenties tonen. We kunnen... wat kunnen we nog meer met de chatbots?
Subscriptions. Zijn er nu al.
Zeg maar...
Bedrijven, API's.
Dat ze beter worden.
Met plugins.
En er wordt ook wel gedacht van... En chatbots kunnen hun data gaan verkopen. En wat heb jij dan allemaal aan die chatbot gegeven?
Want hebben we het over data inderdaad van wat een bepaald persoon in die chatbot heeft gestopt aan vragen.
Precies, en dat is precies hetzelfde. En dat bedoelde ik, wat we voor data aan Google geven. En waar zij vervolgens hun advertenties mee personaliseren. Precies diezelfde data en misschien nog wel intiemere data of explicietere data over bedrijfsprocessen stoppen wij op dit moment in chatbots, in ieder geval generatieve AI zoals ChatGPT, om een lekker tabelletje terug te krijgen. Maar dat zijn wel misschien bedrijfsgeheimen die jij in ChatGPT gooit, zodat hij daar een tabelletje van maakt. Maar je bent die data wel kwijt. Net zoals jij de data kwijt bent op het moment dat jij vraagt wat straks de snelste route naar huis is aan Google Maps. Of als jij straks vraagt waar het leukste restaurant is op loopafstand, ook aan Google Maps, waar jij straks, et cetera. Dat zijn dezelfde interactie.
Ja.
En we weten nog niet of die data, hoe die data gebruikt gaat worden. We vertrouwen weer blindelings op de platformen die ons die chatbots aanbieden.
Maak jij je daar zorgen over?
Persoonlijk maak ik me daar geen zorgen over.
Nee, maar voor de wereld. Hè? Je ziet die ook voor de wereld.
Nee, precies. Dus ik zat, daarom was mijn stilte zo lang. Omdat je je op persoonlijk niveau geen zorgen maakt. Maar ik hoop in september vader te worden. En ik maak me wel degelijk geweldige zorgen over hoe ga je in een wereld van AI iemand, zeg maar, de eerste stappen in de digitale wereld leren? Want is AI een iPhone-moment? Is het een internet-moment? Of is het een stoommachine-moment? Zij groeit straks op in een wereld waarin we de eerste lijnen zien van welke impact dit gaat hebben. Want wij weten nu feitelijk nog niks.
Dus je hebt straks een dochter, zo te horen.
Ja.
Wat ga jij nu, jij weet dat die zal opgroeien in een wereld van AI. Wat ga je nou misschien anders doen in de opvoeding dan als die AI er niet was?
Het is mijn eerste kind, dus ik ga niet iets anders doen in de opvoeding.
Nou, je weet misschien hoe je het anders gedaan zou hebben.
Ja, wat is je beeld? Ja.
Die
wetenschap.
Nee, maar daarin zat misschien ook die stilte van mijn vraag. Ik zat na te denken, kijk, ik accepteer een wereld die volledig gedigitaliseerd is en AI is daarin een volgende stap. Het is inevitable. Mm-hmm. Ik heb ook, in mijn realistische dagdromen, zeg ik altijd tegen mensen, doodgaan, dat hoeft onze generatie al niet meer. Want we zijn, zeg maar, een gedeelte van ons bewustzijn is straks downloadbaar. Dus zeg maar, het is een vertrouwen in de technologie. Dat als je het maar lang genoeg uitzit, dat je dan in ieder geval dat stukje kunt borgen via een download.
Dus een filosofische discussie die ik graag een keer met je zou voeren tot het gaatje, maar dat gaat nu even niet meer.
Op het moment dat het natuurlijk over je kinderen gaat, dan neig je al snel naar grote gedachten. Maar ik bedoel het toch heel concreet maken, zeg maar, de acceptatie dat we in een digitale wereld leven, waarmee we dus moeten omgaan met de veranderende status quo van die technologie. En we moeten dus goed doorhebben wat de impact van AI is. Ja. Maar we kunnen niks anders dan hem omarmen en, zeg maar, eigen te maken. Ja.
Maar op wat voor manier gaat jouw dochter straks rekening houden met het bestaan van AI?
In ieder geval gaat het een AI leren kennen waar ze hopelijk beter op kan vertrouwen dan wij nu. Ik probeerde een paar weken geleden mijn btw-aangifte te doen. Mm-hmm. Achteloos gooide ik, zeg maar, alle cijfertjes in ChatGPT. Ik doe dat graag nog zelf. Ik denk, nou, dat komt terug. En toen hoorde ik in een van jullie uitzendingen Jelle Prins zeggen, ja, rekenen kunnen ze niet zo goed, die taalmodellen. Dus ik dacht, oh shit. En ik ging inderdaad even terugrekenen. En ik moest een fixe suppletie doen. Om, zeg maar, dat hij mij veel te... Ik dacht al wel van, nou, die omzet was matig. Maar hij was dus niet zo matig. Want hij had er gewoon een verkeerde som gemaakt. En hij had er ongeveer 10.000 vanaf gehaald. Toen niet ter zake.
Ja, nou, de technoloog heeft jouw belastingaangifte gered. Dat
graag
maar weer.
Nee, maar mijn vertrouwen in AI's heeft daardoor wel een klap gekregen. Maar ook, zeg maar, de idee dat mijn dochter zal opgroeien in een wereld waarin we wel gedachteloos ervan uit kunnen gaan dat bepaalde taken op de juiste manier worden uitgevoerd.
En dat zullen ook kunnen we in de toekomst wel hebben, volgens jou?
Dat zullen ook taken zijn in de zorg. Mm-hmm. Waarbij administratieve taken natuurlijk ook overgenomen gaan worden door bepaalde AI's. En dat kan alleen op het moment dat er vertrouwen is in die AI's. Want anders kunnen die taken nooit overgenomen worden.
Dus het is nu wat je nu doet, dus voor je dochter, heel kritisch naar digitale technologie kijken. Dat is eigenlijk je advies.
Ja, en zeg maar de opdracht voor iedereen die die ermee werkt, op willekeurig welke manier ook, is, zeg maar, durf ook vragen te blijven stellen. Want we weten nu allemaal niet wat er gebeurt. Er zijn zelfs developers, zeg maar, engineers, AI-engineers, die zeggen, wij weten ook soms niet wat de volgende stap is van die AI. Ik werk aan een groot contentplatform voor een Europese streamingsdienst. En waar ik vorig jaar webredacteuren had gehad en copywriters, heb ik nu prompt engineers en humanizers.
Wat zijn humanizers?
De prompt engineer die zorgt dat er in ons geval dat er een tekst uitrolt die Google aardig vindt, waardoor je gaat ranken op een bepaald zoekwoord. Maar we weten nog niet of Google door AI geschreven teksten gaat afwaarderen.
Oh ja.
Dus zijn er allerlei tools die aangeven of het probably geschreven is door mensen. Maar de teksten die uit onze prompts komen, die scoren niet altijd in die tests helemaal bovenin.
Ja, en de volgende
dus
stap
om,
in de...
om zeker te gaan dat onze teksten door Google gewaardeerd worden, laten we ze niet door redacteuren zeg maar herschrijven. Maar hebben we wat wij in het team humanizers noemen, die eigenlijk die testscores waarborgen en die teksten omschrijven op basis van die formules die ervoor zorgen dat het probably man-written
is. Dus
en de
gewoon,
volgende stap in die wapenwetloop is dus weer de humanizer detectie.
Ja.
Ja.
Wat? Waarmee deze technoloog een open einde heeft.
Jezus man. Oké. Bob, hartelijk bedankt. Fascinerend. Herbert, bedankt.
Ben van Burg.
Dit bedankt. Was Technoloog 335. Tot de volgende Technoloog. Hoi hoi.
Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen. NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.